Video games. Spelkost.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Erwin Vogelaar, aan de andere kant zit Harry Hol.
Hey, hallo.
En Bas en Vroegop.
Hallo.
Gelukkig nieuwjaar allemaal.
Ja, de beste wensen.
Nou, ik liep in de supermarkt en er stonden de paaspullen al.
Ja, dat is altijd zo. Dat is een kwartaalritme. Oh. Nee, maar dat is iedereen klaagt ook altijd van, oh, ja, nu liggen de pepernoten er al. Maar dat is gewoon 3 maanden voor Sinterklaas komen de pepernoten. En 3 maanden voor Pasen komen de paaspullen.
Ja. Dus, ja. De meeste mensen klagen. Ik zit gewoon vooral te strijden van hoe lang hou ik het vol voordat ik weer paaseitjes ga kopen. Ik had best op 1 januari paaseitjes willen kopen. Geen probleem. Maar toch probeer ik me in te houden.
Ik moet gewoon een schap hebben waar het gewoon een vast feestdagenschap, waar dan wordt gewoon wisseld, zeg maar. Dat je
dat
altijd
is ook zo.
Heb je wel. Nee, want ze zetten gewoon de halve supermarkt met allemaal extra dingen. Want dan loop je er overal tegen en dan koop je het. Ik snap het ook wel dat ze het doen. Maar toch.
Nou ja, ik doe even niet een paaseitje, want ik doe nog een dry January.
Er zit niet rum in elk paaseitje.
Wel zoals ik zei het. Maar nee, ik vind het eigenlijk. Ik was vroeger wel degene die op Twitter dan als eerste ging roepen. Ah, nu. En ja, toen legde iemand aan mij uit. Ja, dit is hoe de retail werkt. Ja. Dus gewoon 3 maanden voor de feestdag gaat het in de schappen. Daarom hebben we ook 4 thema's per jaar.
Ja. Het is ook nooit. Iedereen zegt altijd, het is nu veel eerder, maar dit is helemaal niet zo.
Nee, het is altijd hetzelfde. Want het is, je kan letterlijk op de agenda kijken, wat vorig jaar ook gebeurde. Hetzelfde met Valentijnsdag. Hoewel dat in Nederland gelukkig nog niet echt een ding. Dat proberen ze wel met werk, maar niet. Tenminste, ik krijg nooit kaarten.
Oh, nee?
Dus die feestdag die slaat niet aan voor mijn gevoel. Gebeurt mij nooit wat. Nee, ik ken ook niemand die mijn kaarten zou sturen.
Maar ik denk dat paaseitjes voelen wel, denk ik, altijd het meest vroeg. Omdat gewoon, je komt echt net oud en nieuw uit. Daarvoor net kerst gehad. Je denkt echt op dat moment, ik ben er even vanaf. Even niet meer die familiestress met al die feestdagen. En dan liggen die fucking eieren in de winkel. Daar zit wel zo'n gevoel bij. Pepernoten ben ik altijd heel blij mee als ze er zijn. Want dan heb je net gewoon de zomer gehad, een beetje relaxed. En ik van, oh hey, daar zijn ze weer. Ik mag ze weer hebben. Maar paas is altijd van, ik wil even vrij van alles.
Wat ik zo apart vind, is die grote stapels met feesttollen. Je hebt het kerstbrood en daarna krijg je het paasbrood. Hetzelfde fucking brood.
Daarmee heb je ook feesttollen, niet meer kerstbrood en paasbrood.
Ja, dat doen we nu inderdaad.
Gewoon doorschrijven.
Ja, ik vind het hartstikke lekker ook. Ik eet dat ook echt heel erg graag. Dat vind ik echt, ik bedoel, niet dat een heel brood wegstouwen, weet je wel. Maar 2 sneetjes kerstbrood met spijs, heerlijk. Waarom moet dat gekoppeld zijn? Leg het gewoon in het schap. Nu hebben we het 1,5 jaar, maar 1,5 jaar niet.
Het voordeel is dat het spul ligt zo vol met suiker. Als jij nu de 50 van die broden inslaat, dan red jij best wel de rest van 2024, hoor. Geen probleem. Blijf gewoon eetbaar.
Het is altijd wel, als je dan en van de kruidnoten en van de paaseitjes en van de feestel, als je dan de calorieën bekijkt, dat vind ik pas schrikken. Oh.
Ja,
en dat is ook lekker. Dan kijk je van, oh nee, misschien toch maar niet doen.
Nee, dat is geen goed plan.
Want ieder seizoen denk je weer van, nou, deze zijn er hierna niet meer. Dus nou neem ik het er nog even van. Maar inderdaad, wat je zegt, je gaat inderdaad van seizoen naar seizoen naar seizoen naar seizoen. Je blijft gewoon doorvreten. Je slipt gewoon dicht.
Ja, maar als ik alleen al kijk, en nou klinkt het alsof ik geobsedeerd ben, maar ik heb zo'n app die Dry January bijhoudt voor mij. En als ik dan zie hoeveel calorieën ik niet tot mij heb genomen in de maand januari, dat zijn er meer dan 15.000 niet. En een maaltijd is 500. Dus moet je voorstellen, 2500 calorieën is normaal. Dus 15.000 calorieën die ik extra anders had binnengekregen. Dat is gewoon een week eten.
Ik kan nu ook denken van, ik kan nu zonder schuldgevoel gewoon een slagroomtaartje eentje opeten. En dat is niemand die erover begint. Dat is toch veel minder dan die 15.000.
Maar omdat je niet dronken bent, doe je dat niet. Weet je wel, dan doe je niet het gezicht in die taart begraven, weet je wel, in de bakker.
Een slagroomtaart heeft verrassend weinig calorieën, weet je dat?
Dat klopt,
is dat zo? Nee,
vergeleken met bijvoorbeeld een cheesecake of zo.
Ja.
Dan,
ja, nee, maar dat is mascarpone. Dat is gewoon één grote klont vet. Dat is, en het grappige is, vet is ook niet erg. Het is de koolhydraten waar ik dik van word. Vet is prima.
Nee, het is de calorieën waar je...
Nou, niet helemaal. Want als je namelijk dezelfde calorieën in vet eet als in suiker, dan krijg je, bij vet zit je vol. En van suiker krijg je meer honger. Dus dan ga je meer eten.
Als jij dat we langzaam de aflevering 2 van Speldkost te vroeg aan het opnemen zijn op dit moment. Hebben jullie dat ook?
Nou, ik ben net over muffins beginnen.
Jongens, wat ik gisteren toch heb gebakken.
Wat past in de Discord tussen een luisteraar van die luistert allemaal oude afleveringen terug. En die kwam opeens bij Speldkost. Die was wel verrast.
Ja.
Helemaal uit de context ook.
Ja. Die dacht ook van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ik ga kijken naar de datum. Oh!
Dit is Sebastian, misschien moet je naar de datum kijken.
Dit is de eerste keer trouwens dat we die aflevering erkennen als zijnde bestaand. We hebben het tot nu toe nog geen één keer over gehad.
Oh, is dat zo? Oh,
ja, we hadden echt een pact gesloten ook van, we doen alsof dat niet gebeurd is. We beginnen er niet over. Maar
Nu voor het eerst
dat we dus erkennen dat er zoiets bestaat als een speldkost.
Het is trouwens ook wel zo, want we hebben natuurlijk, toen we Game Bites deden, deden we heel veel Heel Holland Bakt nabesprekingen, want daar zaten we toen diep in.
Ja.
Toen we Speldkost begonnen, heb ik ook nog in de tagline gezet van, we praten over games en af en toe over bakprogramma's. Hebben we nooit gedaan. En laatst was er iemand in de Discord die vroeg van, hey, kunnen we ook een apart kanaal voor Heel Holland Bakt? Niemand zei wat. Ik werd een beetje bedroefd van, die tijd in ons leven is definitief voorbij.
Maar het begint toch weer binnenkort? Of is het net weer begonnen?
Het is begonnen.
Ik denk dat het al bezig is.
Op dit moment is het al, als je dit luistert, is het al 2 weken bezig.
Maar dan kunnen we het er best wel weer over hebben.
Ja, ik kijk heb je die ambitie? Meer.
Nee, ik ook niet. Maar dit is misschien een moment. Maar dit is een revival moment.
Ik weet niet. Ik vind de Britse is zo goed. En de Belgische bleek ook heel goed. En dan viel de Nederlandse zo tegen. Het is allemaal een beetje...
Ja. Was wel veel boos op Robert altijd, weet ik nog wel.
Jij werd altijd boos op een bepaalde middelbare vrouw. Vrouw van middelbare leeftijd. Dat was jouw standaard ding.
Ho. Ik werd boos op hoe Robert en Jannie omgingen met die vrouw van middelbare leeftijd. Want ze kon het nooit zo goed. Maar omdat ze waarschijnlijk de doelgroep was die ze bij Omroep Max wilde aanspreken, werd ze echt letterlijk in het programma gehelpen van, oh joh, Robert bakt die taart wel voor jou. En daarna zegt hij hoe lekker die is. Geen probleem. En dan zat ik van, dit is een wedstrijd. Er staan daar 2 andere mensen. Dit is de finale. En dan gaat die vrouw een beetje met de prijzen voorbij omdat Robert een taart wilde bakken. Daar was ik boos over. Niet op die vrouw zelf.
En dit is de reden, beste luisteraars, waarom we dit gesprek niet meer aan durven.
Het zit me niet dwars.
Je ziet dan inderdaad Robert wel eens iemand helpen. Waarschijnlijk worden ze allemaal geholpen. Ja. Worden die allemaal uitgezonden. Maar dan zie je net dat één persoon wordt geholpen en Bas woedt.
Dan wou ik echt in de finale. Hè? Ik denk van ja, hallo, dit is gewoon. Dit is de Champions League van de bakprogramma's.
Nou.
Laten we het door van de game-industrie hebben. Wat had het vorige podcast.
Ik had nooit gedacht dat Bas de Matthijs van Nieuwkerk van de bakproef van Game Bites van de hel Speldkost zijn. Ik vond het wel heel opmerkelijk dat ik op mijn knieën moest vragen om vergiffenis. Maar nu zie ik het pas. We gaan verder.
Ja, ik had net een hele mooie brug.
Heb ik in de fik gestoken? Sorry.
Je hebt hem in de fik gestoken.
En ik wil dat je sorry zegt, Harry. Bied je excuses aan.
We hadden het vorige aflevering over de staat van de game-industrie. Een beetje in mineur. En dan hadden we het onder andere over dat je bij game studios. Kun je niet altijd erop aan van, oh, de volgende game wordt ook al goed, want het zijn dezelfde mensen. Want het zijn niet altijd dezelfde mensen. Het is dezelfde naam van het studio, maar je weet niet, ja, zijn de mensen erachter? Inmiddels is het een ander team met een project, met een contract, of hoe gaat dat allemaal? En dat zette ons aan het denken van, zijn er nou wel studio's waar wij gewoon het volste vertrouwen in hebben in de games die ze maken, in de mensen die erachter zitten en volgens mij zijn die er nog wel. Ik heb nog een lijstje kunnen verzinnen.
Een lijstje zelfs?
Een lijstje?
Oh ja.
Ik heb een kort lijstje ook inderdaad. Waar ik denk van, nou, dat zijn wel echt mijn go-to studio's. Heb ik het hier nog wel?
Ja. Ik heb niet echt een lijstje. Ik heb wel 1 of 2. Nou, dat is een gouden lijstje.
Maar 1, 2
is al een
lijstje. 2 is al,
ja.
Nee, deze maar leuke lijstjes zijn als je er maar zo'n rondje voor zet.
Een lijstje, minimaal 3. Maar goed.
Doe dat nee, als maar... sterretjes of cijfertjes als jullie lijstjes maken trouwens?
Oh, ik doe meestal streepjes.
Ja, of en als ik een cijfer doe, dan gaat hij altijd automatisch doortellen. Dat wil ik dan nooit.
Nee. Ja, snap ik. Heb ik ook inderdaad. Dan wil je middenin nog iets toevoegen en dan moet je die cijfers weer fixen omdat die app dat weer niet goed doet. Maar goed, laten we beginnen.
Wat ik wilde zeggen was, er zijn... Sorry, nou slik ik me er bijna in. Maar er zijn wel studio's waar... laat ik het zo zeggen. Ik heb best wel heel vaak meegemaakt inmiddels dat studio's komen en gaan. En je ziet wel er een soort patroon in zitten. Er zijn altijd van die grote namen die een tijdje lang zeg maar het allerbeste in games symboliseren of vertegenwoordigen. En dan verdwijnen ze. Dat had je met Infocom in de tekstadventure tijd. Activision, dat was ooit in de Atari tijd, was dat zeg maar het onafhankelijke merk wat de ontwikkelaars goed behandelde. En Square was een ding. En Enix. En die merkt wel dat er een soort golfbeweging in zit. Dat het lijkt wel zo natuurlijk verloop. Dat bepaalde bedrijven even naar de top gaan. En een gouden moment hebben. En dan weer verdwijnen. Ik vind Square Enix vind ik er wel een voorbeeld van. Square had een gouden tijd in de jaren 90 en begin 2000. En dat is niet meer zo'n short, niet meer wat het was, zeg maar. Toch?
Het is wel inderdaad de grootste namen die erin zaten, zoals een Sakaguchi, die zijn natuurlijk inderdaad allemaal voor hunzelf begonnen en zo. Dus het is wel een ander bedrijf. Maar voor mij is Square wel, ik denk dat Square voor mij de enige is waarbij ik denk van ja, het is nu een heel ander bedrijf, maar wat het nu is geworden ben ik ook fan van. Ik heb het idee dat zij ook heel goed aan hun waarden nog hebben weten vast te houden en dat ik echt het gevoel heb van nou, weet je, de mensen die daar nu zijn, het is een soort van, het voelt meer als daar de opvolgers zitten van de oude garde en er zitten nog een paar van de oude garde, maar dat mensen echt het gevoel hebben van dit zijn een soort van, ze zijn waarschijnlijk opgeleid door en het straalt er nog wel een beetje uit wat het vroeger was.
Ik heb alleen het gevoel dat de belangen zo groot zijn geworden voor Square, dat ze risico-avers geworden zijn. Want ze hadden een periode dat ze zo ontzettend experimenteerden en allerlei genres uitprobeerden. Brave Fencer Musashi of zoiets. Dat is een actieavonturen game op de PlayStation 1. En dat was uit dezelfde studio als Final Fantasy en Xenogears. En dat waren allemaal totaal andere dingen. En ze zijn nu is de gamesindustrie ook veel meer gefocust op heel veel geld in één titel. En dat moet het er dan ook zijn. En dan heb ik ook het gevoel dat er veel meer op safe wordt gespeeld. En er veel minder ruimte is voor... Laat alle bloemen bloeien of zo. Dat mis ik vooral bij Square heel erg. Die is zo groot geworden dat ze het zich niet meer kunnen veroorloven bijna. Om vijf wat gekkere titels uit te brengen. Dat moeten dan twee echt grote zijn. Ja, maar dat heeft misschien niet zoveel te maken met dat de mensen weg zijn. Maar meer dat het bedrijf zo groot geworden is. Dat daar volgens mij... Het gaat daar niet meer om het maken van veel verschillende games. Ze gaan om de hits, zeg maar.
Het is wel een nostalgiebedrijf geworden. Dat is wel zo.
Dus maar we gingen de positieve kant op.
Oh ja, ja. Maar er is een positieve spin aan. Ik denk dat Square heeft een hele periode gehad waarbij ze echt inderdaad bezig waren met of we willen dat gewoon een AAA zijn. We willen eigenlijk een soort van EA zijn, maar dan vanuit Japan geopereerd. Daar zijn ze wel een beetje op teruggekomen voor mijn gevoel. Hebben ze wel een beetje gedaan door op nostalgie in te spelen. Maar voor mij als JRPG-fan is het echt top dat ze games als Octopath Traveler 2 gaan maken. Omdat ze weten van, ja weet je, mensen vonden dit gewoon cool van ons uit de jaren 90. Laten we gewoon even kijken hoe we daarop verder kunnen bouwen. Dat ze nu met een nieuwe Secret of Mana game komen. Dat soort dingetjes. Dat is ook Square. En het voelt haast als een contradictie dat een bedrijf als Square dat toch soms gaat doen. Daar denken ze wel vaak van, nou weet je, het kan ook gewoon kleiner en wat experimenteler en wat meer op wat mensen in de Super Nintendo en de PlayStation tijd cool vonden. En dat vind ik wel leuk aan hoe zij opereren op dit moment.
Nou, heb je op zich niet ongelijk in. Ook dingen zoals Bravely Default en zo. Dat zijn van die series waar ze ook echt teruggaan naar hun wortels. En een iets lager budget, maar wel heel erg terug naar de gameplay en de systemen die vroeger zo leuk waren. Dus in die zin, ja. Ik wil eigenlijk gewoon nog steeds die moderne Vagrant Story. En ik wil moderne Tactics games en zo. In plaats van dat ze alleen maar teruggaan naar Ogre Battle. Maar echt de nieuwe titels in dat soort dingen gaan doen. Maar
je wil echt een AAA-game daarvan, zeg maar. Je wil eigenlijk graag een...
Het hoeft niet AAA te zijn. Het hoeft niet van het niveau te zijn. Misschien is dat een beetje... Dat bedoel ik, probeer ik eigenlijk ook duidelijk te maken dat omdat het zoveel geld moet kosten, kun je daar ook niet zoveel risico's mee nemen. Wat op zich wel begrijpelijk is. Het is altijd de indie-studio's zoeken naar leuke dingen en originele invalshoeken, omdat ze het budget niet hebben om 5,5 uur aan cutscenes erin te stoppen, om het te maskeren. Daar moet de game gewoon draaien, zeg maar. Dat moet zijn eigen ding zijn. Dus daar zit de identiteit meer. Maar dat is een bekend verhaal. Maar studio's die we positief over zijn. Kom.
Nou, ik heb bijvoorbeeld Remedy.
Oh ja.
Tot nu toe vind ik elke game van hun vind ik heel vet. En ze hebben een hele duidelijke visie. En wat ik heel tof vind, is dat dan de allernieuwste enorme big budget game Alan Wake 2, dat die zo weird is. Dat ze wel gewoon ook durven echt nieuwe, artistieke, toffe dingen te doen. En dat ze niet conformeren naar van, oh, het moet allemaal heel veilig, want ze stoppen er heel veel geld in. Ze durven nog. En daar, dan denk ik van, ja, dan heb ik ook al vertrouwen in wat je hierna nog gaat doen. Met de visie die je al hebt. En durven weird te zijn en gewoon leuke games. Ja, ja. Dat heb ik al vertrouwen in.
Het voelt inderdaad niet gemotiveerd door aandeelhouders of zo, als je het ziet. Je denkt echt van, dit willen jullie. Dit is gewoon kunst. En dat is op die schaal wel ongewoon en cool om te zien.
Nou, ik vind het ook wel leuk dat ze echt een universum aan het bouwen zijn, waar allemaal linkjes tussen die games en zo zitten.
Ja.
Dat vind ik wel een goeie. Dat is ook wel echt inderdaad zijn eigen ding. Ja. Ik denk, wat dat betreft, en dat is echt het makkelijkste antwoord om te geven. Ik heb het nu met Larian Studios. Dat een
die had ik natuurlijk ook.
Ja,
maar ja, die had ik ook op mijn lijst. Ik markeer hem nu even dat we hem hebben behandeld. Dat is niet perfect.
Nou, het gaat niet alleen om wat ik ervan vind. Jullie kunnen allemaal zeggen wat je ervan vindt. Bij Larian heb ik echt het gevoel dat die al zoveel jaren bezig zijn met het ontwikkelen van hun... Er zit een soort proto-game onder of zo, wat ze aan het doen zijn. Een stijl en een gevoel. Ik wil ook heel graag Divinity Original Sin 2 weer gaan spelen op de Steam Deck. Daar is hij perfect voor. Maar dat is echt, ja, daar heb ik echt het gevoel van, ik ben echt heel benieuwd wat zij gaan doen. En zij doen het echt allemaal zelf. En ze hebben een sfeer en een visie en een methodiek en een bepaald soort game wat ik tof vind. Ik zou wel willen dat ze nieuwe dingen gaan doen. Ik zou bijvoorbeeld dolblij zijn als ze bijvoorbeeld een science fiction game zouden maken in hun huidige setup. Of een spionage game of iets anders. Weet je, allemaal wel vanuit hun eigen visie van hoe een spel in elkaar moet zitten.
Ja, ik denk dat zij... Ik had het vorige week ook een beetje over van... om het argument wat je van mensen zoals Rami ook hoort van... Als je een goede game wilt maken, moet je echt investeren om mensen gewoon lang weer studio te hebben. Ja. En Japanners doen dat goed. Westerse bedrijven heel, heel, heel weinig. Larian is Japans daarin wat dat betreft. Daar zitten mensen zo lang. En dat proeft hij bij Baldur's Gate. Hoe ze een engine hebben opgebouwd. Ideeën, systemen. Dat is gewoon... Baldur's Gate 3 kon bestaan. Omdat ze daarvoor al die Divinity Games hebben gemaakt. En die mensen daar nog steeds allemaal zitten. Ze zijn daar uniek in. En dat gaat alleen nog maar beter worden de komende jaren. Ze hebben ook echt duidelijk de ambitie om onafhankelijk te blijven. En op die manier te blijven functioneren. Dat bedrijf schijnt echt interne familie te zijn. Dus ik ben daar lyrisch over, dat bedrijf.
Ik ben dan ingestapt bij Larian met Baldur's Gate 3, een beetje laat. Maar als je dan merkt hoeveel liefde in elk aspect van die game zit, dat is echt gemaakt omdat ze ervan houden. Ze geloven in dit project, ze houden van dit project. Ze willen het op elk vlak zo leuk en zo mooi en zo tof mogelijk maken. En dat spat er alles vanaf. En dan denk ik van ja, ik ga jullie volgen. Elke volgende game die jullie uitbrengen, die ga ik spelen. En
maar er zit ook heel erg bij hen achter dat je het gevoel hebt dat ze de game maken die ze zelf willen spelen.
Ja.
En dat is wel een verschil. Niet heel vaak natuurlijk wel zo game maken. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet hebt. Maar er zijn spellen die voelen alsof ze gemaakt zijn voor de doelgroep. En bij Larian is volgens mij de doelgroep Larian. En toevallig overlapt dat op dit moment heel erg met de zeitgeist en met wat mensen leuk vinden. Maar dat was zo'n rapport op een gegeven moment ook bij die rechtszaak uitgelekt. Dat Microsoft die had verwacht dat Baldur's Gate 3 hooguit 150.000 exemplaren zou verkopen. Ja. Als het dat goed zou doen. En dat ze ook helemaal geen ambitie hadden om die studio over te nemen. Ik snap de Microsoft take daar wel in. Want die keken naar wat die jongens en meiden aan het maken waren. En dat was niet een marketinggericht media explosie. Dat was een RPG.
En ja, een ouderwetse ook. Een PC-RPG. Ik had ook niet gedacht dat dit überhaupt zou verkopen. Ik dacht van nou, leuk voor mij. Leuk voor de niche. Maar dit is echt, dit gaat echt 10.000 keer verkocht worden. En we horen er nooit meer wat over. Ik denk dat ze dat bij Larian ook zelf hebben gedacht. Maar wat je al zei, ze maken het voor zichzelf. Het komt net rond. Dikke doei, wij vinden dit leuk. En dat is, nou, dan komt dit uit.
En daarmee winnen ze natuurlijk ontzettend veel liefde van mensen zoals wij. Die nu zoiets hebben. Nu, we zien hetzelfde als zij zien. En dat vind ik leuk, dat je makers ontdekt die iets maken waar je bij aansluit. In plaats van dat je het gevoel hebt van dit is gemaakt om te marketen.
Ja.
We horen bij elkaar of zo, weet je wel. Larian is hetzelfde soort geeks en nerds als wij zijn. We houden van dit soort games. Van ja, yes.
Het is een nieuwe Blizzard, heb ik heel erg het gevoel. Dit is het gevoel dat we vroeger bij Blizzard kregen. Dan zat ook een beetje dat gevoel van passie in al die games. Dat is nu helaas een beetje weg, omdat eigenlijk alle coole mensen van toen zijn bij Blizzard vertrokken. Maar Larian heeft een beetje die plek overgenomen. Kom maar door met die World of Baldur's Gate. Ik ga spelen. Ik heb er hartstikke veel zin in.
Ik moet trouwens zeggen, want we hebben het een tijdje geleden al een vraag in de podcast over, of we wel eens off the record iets horen van ontwikkelaars die ergens niet zo blij over zijn. Maar ik ben twee keer bij Blizzard op visite geweest voor artikelen en reportages en zo. En van alle studio's die ik bezocht heb, was Blizzard de minst relaxte. Daar zat zoveel stress op dat moment onder. Mm. En er zat zo'n ontzettende afstandelijkheid richting de pers in. Het was zo strak geregisseerd dat ik het gevoel had dat er echt spanning onder zat. Van er zat zoveel druk dat ze moesten presteren. Dat was in eerste instantie was dat toen met een uitbreiding van World of Warcraft. Maar dat was ook met de onthulling van Overwatch. Overwatch was trouwens het moment dat ik hele blije Blizzard medewerkers zag. Omdat ze opgelucht waren. En dat was een game die zij gemaakt hadden. Eigenlijk vanuit het Larian-principe van we willen iets maken wat we zelf leuk vinden. Nadat we een MMO hebben geprobeerd te maken die we zelf niet leuk vonden. En toen zag ik ontspanning bij ze. Maar bij die grotere projecten zag ik alleen maar stress bij ze. Ik heb niet het gevoel
Dat ook niet omdat daar een hele groep journalisten rondloopt en dat ze helemaal niemand mag praten? Ik weet niet of dan direct het bedrijf zelf ook gespannen is. Of dat ze alleen even op een persmoment. Maar, bang zijn voor de pers.
Maar je merkt het verschil als je meerdere studio's achter elkaar spreekt. Het is hetzelfde als ik op scholen kom. Dan merk ik ook het verschil tussen de werksfeer bij de een en de andere school. Het is nu met hindsight hè, dat ik erop terugkijk. Ik denk van dit zijn signalen. Ik denk van volgens mij was dat niet altijd de meest relaxte plek om te werken.
Hmm.
Ik had nog ondanks alles een Naughty Dog. Want
hoezo ondanks alles?
Nou, door de nieuwe, Neil Druckmann bepaalde ideeën dan in Last of Us heeft gestopt. Maar ik vind die games zijn juist goed, omdat Neil Druckmann juist heel erg de leiding neemt en een bepaalde visie heeft. En daardoor weet je ook van, deze games hebben een bepaalde kwaliteit en een bepaalde manier op het verhaal wordt verteld. En daar voel ik me veilig in of vertrouwen in dat dat allemaal wel weer goed komt in de volgende games.
Dat gevoel heb ik ook wel bij hun, denk ik, inderdaad. Dat je denkt van, dit levert wel altijd kwaliteit af.
Ja.
Maar ja, het is ook weer niet een bedrijf waar ik me graag fan van zou willen noemen of zo tegelijk. Want wat je al zegt, Neil Druckmann is gewoon een beetje een controversieel figuur. Ik heb ook het idee dat eigenlijk alle creative leads die hele coole dingen waren, ook weer een soort van wel weer weg zijn. Ik weet het niet.
Ja, nou, ik heb toch, als er weer een nieuwe Uncharted of een nieuwe Last of Us of een hele nieuwe IP van Naughty Dog komt, dan zijn mijn oren gespitst in ieder geval.
Ja, nee, dat gevoel ken ik ook helemaal. Ik ben ook met cynisme nou jouw positieve vrouw aan het kapen, dus sorry daarvoor. Het is gewoon een beetje, het is zo'n bedrijf dat op twee fronten leeft in mijn hoofd of zo. Heb jij dat niet bij ze?
Ja, dit is gewoon nu lastig. De Last of Us 2 is natuurlijk een tijdje terug. En nu kijk je vooral, nu is er heel veel discussie natuurlijk over hoe het hele ding met Israël en Gaza en hoe dat dan in die game zit. En daardoor kijk je wat moeilijker naar die studio of zo, of moeilijker naar het auteurschap. Terwijl toen Last of Us 2 net uit was, ja, dit was een van de beste games die we ooit hadden gespeeld. Die game was zo vet.
Dat is ook zo. Ik ben ook wel benieuwd wat ze überhaupt nu gaan doen. Omdat voor mij, er komt natuurlijk een Last of Us Part 3, geloof ik nog. Dat is wel ergens doorgeschemerd. Ja. Uncharted leek redelijk afgesloten. En ze zullen uiteindelijk weer totaal andere nieuwe dingen gaan doen, heb ik het idee. Dus...
Ik heb wel gehoord dat er weer vacature was voor een Uncharted game trouwens. Daar gonsde iets omheen. Maar dat kan weer zo'n vaag gerucht zijn wat uit de context is getrokken. Want als je inderdaad de laatste Uncharted hebt gespeeld... Dat voelde heel erg als een dat was het laatste hoofdstuk van Nathan Drake in ieder geval.
Ja, toch?
Zonder spoilers. Kan het oppakken, ja, of zoiets.
Ja.
Van de volgende generatie.
Is het vals spelen om te zeggen dat Nintendo wel een bedrijf is waar je veel... Ik heb enorm veel vertrouwen.
Dat heb ik ook op mijn lijst hoor, dus ik vind geen vals spelen.
Heb enorm veel vertrouwen in Nintendo als makers, omdat hun primaire missie is om je blij te maken. En natuurlijk zit daar geld achter en is dat, maar dat is hun markt. Maar zij maken games om je het gevoel te geven van ik word ergens blij van. En dat zit in alles. En dat, dat kan ook alleen maar omdat ze zo ontzettend veel ervaring hebben. En omdat ze zichzelf zo goed af kunnen schermen van de buitenwereld. Ik weet zeker dat er misschien wel 200, 300 games in de kelder liggen bij Nintendo. Die iedere andere uitgever had uitgegeven. En misschien zelfs winst op had gemaakt. Maar waarvan Nintendo zegt van ja, maar dit is niet wat wij doen. Wij willen het beter dan dit. En dat vind ik, dan heb ik echt dat ding van wauw, dat vind ik geweldig.
Het is een bedrijf. Een
kasteel is dat.
Nou, het is inderdaad de totaal onvoorspelbare club soms. En dat maakt het leuk. Ik bedoel, we hadden het ook in de Switch-aflevering hadden het erover. Ja, Nintendo zou vast wel iets doen bij die Switch. Wat we totaal niemand op zitten wachten. Maar dat maakt ze ook eigenlijk wel weer leuk. Het is gewoon een onvoorspelbare club. En dat zie je in hun hardware, dat zie je in hun games, dat zie je in alles bij ze. Net als Larian en net als. Het is een bedrijf waar mensen ook decennia lang werken. En dat vormt ook heel erg wat ze maken. Dus ja, ik had hem ook zeker op mijn lijstje. Ik heb nog een hele kleine op mijn lijst trouwens, waar ik een kleine shout-out aan wil geven. Dat is Inti Creates. Ik zie jullie glazen kijken. Remind dat was ook wel een beetje mijn. Ik was altijd heel groot Mega Man fan. Toen op de Game Boy Advance allemaal Mega Man's uitkwamen, was er een team binnen Capcom wat een eigen bedrijfje is gestart. Die maakte toen vervolgens die games voor hun. Dat was Inti Creates. En die maken sindsdien nog steeds eigenlijk gewoon dezelfde 2D pixel art actieplatformers die ze toen maakten. En ze zijn allemaal leuk en ze zijn allemaal goed. En het is echt zo'n bedrijf waar ik ook gewoon, als er een game uitkomt, ik weet, Vincent is enthousiast met me als er eentje is en ik. En verder is er ook niemand in Nederland die ik erover hoor. Maar het is echt zo'n bedrijf, het voelt een beetje zo'n indie band die niemand anders kent. Maar waarbij je echt iets zegt van ja, ik ga naar al hun concerten. Dat is gewoon, die club ga ik tot de dood volgen. Het is fantastisch. Ze willen ook alleen maar gewoon dat ene maken wat ik leuk van ze vind. Dus het is perfect. Geen ambities om gek te doen. Het is ook gewoon een klein bedrijfje. Het zal zeker niet beursgenoteerd zijn. Maar ze hebben gewoon van die kleine spelletjes die ze graag maken. En dat is alles. En dat werkt. Het is
maar ik denk puur. Het thema wat je een beetje hebt. Volgens mij. Het zijn de studio's die lekker doorbuffelen. En een bepaalde visie najagen. Die het langst volhouden. En waar je ermee. From Software is er ook zo eentje. Die is al jaren aan het. Dat treintje. Die
staat erbij, lijstje.
Oh. Sorry. Nee, maar From Software, die dieselt echt al decennia voort. Met alles wat ze doen, dat is in feite. Eigenlijk staat iedere keer weer iteraties richting wat we nou uiteindelijk als Elden Ring hebben gezien. Maar dat is ook zo'n studio die. Ja, everybody be damned. Wij doen wat we willen maken. En mensen komen wel. If you build it, they will come. Om een filmquote uit zijn verband te trekken. Ja, dat vind ik ook leuk. En nou, niet alles van. Niet alles wat ze maken vind ik mooi, maar ik heb ontzettend veel respect voor hun eigenheid.
Heb je nog wat toe te voegen, Erwin? Dat heeft Harry het gewoon perfect voor je verwoord. Oké, nou mooi, dan gaan we door naar de volgende.
Nou, ik had nog Supergiant Games van Bastion, Transistor, Hades.
Die stond op mijn lijstje.
Niet op de mijne, maar ik wil wel doen alsof, want ik had hem wel willen bedenken.
Ja, hele eigen. Eigen stijl, eigen idee, mooie games maken ze. Het is allemaal wel, nu ik over nadenk, allemaal van die schuin omhoog, 2D, tekenfilmachtig.
Isometrisch heet dat.
Actie, isometrisch.
Maar wel altijd al anders qua gameplay voor mijn gevoel, toch? Ik bedoel, Transistor is echt een turn-based game geweest. Bastion, veel meer een actiegame. Hades is een roguelike.
Ja. Dus, ze spelen wel echt met, ze hebben dan een soort van vibe, maar dan spelen ze wel met gameplay en de mechanics. Ik word er gewoon elke keer heel blij van. Het zijn hele goede, leuke games. Dat heb ik alle vertrouwen in dat ze dat blijven doen.
Je zou bijna willen dat ze geen vervolgen maken. Ik bedoel, Hades
is ook heel lang.
Nee, maar ik bedoel, het feit dat ze Hades 2 maken. Ja. Ik had het leuker gevonden als ze weer met iets heel anders waren gekomen.
Ja. Ik denk
maar serieus, dat was het bedrijfsbeleid. Hè? Ze hebben echt expliciet gezegd van wij gaan geen vervolgen maken. Totdat ze Hades 2 hebben aangekondigd. Dus zij waren het heel lang met je eens. Maar er is iets veranderd. Ik denk dat
heel
het
goed
een,
succes.
Ik wil zeggen, ik denk dat het in de zak in de vorm van een grote zak is met een dollarteken erop.
Ja.
Er is een comedian, een Amerikaanse filmmaker, comedian Mel Brooks, die je misschien kent. Maar die heeft heel veel films gemaakt, zoals Blazing Saddles en een aantal. En een daarvan is History of the World Part 1. En iedereen vroeg aan hem, wanneer maak je nou een vervolg? En de grap was dat het Part 1 was. Want hij maakt geen vervolg. Hij zegt, I don't do twos. I never do twos. Ik maak geen vervolgen. Later las ik zelfs dat de titel was een verfilming van een geschiedenisboek, History of the World En dat was uit meerdere delen. En dit was History of the World Part 1. Dus dat was een verfilming waar de naam 1 in de titel zat. Nou heeft Disney dat verkloot, die Running Gag, om een History of the World vervolg te maken als tv-serie. Ik durf er niet naar te kijken, omdat de visie van Mel Brooks was, ik maak geen vervolgen. Maar die had wel previews aan het eind van de film History of the World Part 1. Bijvoorbeeld, daar had hij dus in deel 2 Hitler on Ice en Jews in Space. En dan trailers erachteraan van films die hij nooit gemaakt heeft. Goed, Mel Brooks is mijn held. Een van de beste Joodse comedians ooit. Geweldige kerel. Ja. Hij leeft nog steeds. Hij is bijna 100.
Dus dat is, die staat op jouw lijst in ieder geval.
Nou, ik moest er even aan denken. Ik vind
Brooks is mijn favoriete game developer.
Absoluut, zeker.
Nee, het is meer zo gedaan. Van het idee van dat mensen gewoon dingen maken om voor zichzelf is de allerbeste reden om dingen te maken.
Ja. Oh, hey, daarover. Het is. Ik heb één studio waarbij ik eigenlijk gewoon. Ik vond hun games wel aardig, maar hij is. Staat eigenlijk pas op mijn lijstje sinds ik weet hoe het bij hun intern gaat, dat is Double Fine. Omdat ik vond hun games wel leuk. Niet dat ik dacht van, oh mijn god, dat is een van de beste bedrijven ooit. Maar toen hebben ze die docu gedaan.
Oh, ja,
en het feit hoe ik nu weet hoe intiem het bij dat bedrijf is. Ik ben echt gewoon supporter daardoor geworden, merk ik wel. Ze leven op een hele andere manier in mijn hoofd.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Ik had het even met Bethesda. Recentelijk, want ik kwam op YouTube een documentaire tegen over de lancering van Oblivion. En die documentaire is gemaakt over dat ze de demo klaar moeten krijgen voor E3 van Oblivion. Mm. En dat ze daar het Radiant AI systemen zo demonstreren. En dan zie je ook, maar later dacht ik van dit is echt wel heel erg de krent uit de pap halen en alleen maar laten zien wat je wil laten zien. Maar toen had ik ook weer even het gevoel van, oh, dat is het Bethesda waar ik verliefd op geworden ben. Maar dat is er niet meer, volgens mij. Volgens mij hebben die gewoon zo strak geprobeerd om te blijven wat ze zijn, dat ze vergeten dat ze nieuwe dingen moeten doen. Wat de ironie is vergeleken met de andere die we net noemden.
Ik denk dat ook niet echt helpen. Een overname is geweest.
Zou het niet helpen tegen al veel haatreacties van gamers en studio's toe? Van, oh, je hebt dit niet goed gedaan. Dat als developers gewoon meer open zijn over hoe development nou eigenlijk gaat. Zoals een documentaire van Double Fine. Dat ze allemaal misschien vaker documentaires maken over de development. En dan laten zien gewoon welke mensen zitten erachter. Welke moeites hadden we bij het maken. Welke beslissingen hebben we gemaakt. Dat je daar dan meer openheid over geeft.
Ik denk dat een hele goede stap zou zijn.
Ja, maar er zit ook een soort realiteitszin in bij ontwikkelaars dat de klant niet weet wat het zelf wil. Toen Halo 2 uitgebracht zou worden, zou dat de eerste Halo zijn met online multiplayer. En toen hadden ze intern ontwikkeld dat systeem van dat je automatisch matchmaking hebt op basis van je vaardigheid. Dus dat je altijd gematcht wordt met. En dat prototype ervan, dat werd aan focusgroepen voorgelegd van joh, dit is hoe het werkt. Je krijgt een menu en dan druk je op een knop en dan word je gematcht met andere spelers. En gamers vonden het kut, werd de grond ingeboord. Dit is afschuwelijk. Dit is het einde van de servercultuur. Niemand wil dit. En het was briljant, want het zorgde namelijk dat alle gezeik eruit gefilterd was. Je kon gewoon lekker een spelletje online spelen. En dat is een groot succes geworden. Maar op basis van de focusgroepen, dat een heel artikel, ik geloof in de Wired stond dat, de focustest, waren ze bij Microsoft echt nerveus van, misschien moeten we dit niet doen. Toen heeft Bungie gezegd, ja, we gaan dit wel doen. Het is een goed idee, maar ze weten het pas als ze het merken. En daar zie je ook, en ik geloof dat. En als je die reactie ziet, ik denk dat heel veel gamers ook niet weten wat ze willen totdat ze het zien.
Ja, maar je kan natuurlijk ook na het feit kun je dat natuurlijk documenteren. Hè? Ik weet ook dat toen Portal 2 uitkwam, toen heeft Jeff Keighley, toen hij nog echt journaliste Jeff Keighley was, die had de final hours of Portal 2 gemaakt. Die heeft toen embedded bij Valve echt maandenlang gezeten om gewoon met iedere vergadering meegeluisterd, een heel mooi verhaal geschreven hoe die ontwikkeling ging. Was echt een heel intiem rapport. Echt voelde ook alsof er gewoon niet een 10 PR-afdelingen overheen gegaan waren, maar dat het echt gewoon het verhaal was wat er ook allemaal misgegaan was en zo. Dat kwam uit nadat iedereen die game had gespeeld, wist dat het goed was. En die transparantie die je dan weer creëert, helpt inderdaad wel weer om sympathie te creëren naar bedrijven als Valve.
Maar ik zou het sowieso wel interessant. Kijk, ik vind het met films ook leuk om te weten hoe het gemaakt is, weet je wel. Maar daar krijg ik ook tegenwoordig geen realistisch beeld meer van. Dat is ook.
Ik vind het
zo.
Soms wel zonde dat je, zeker Netflix doet dat heel erg, dat echt de dag dat een seriefilm wordt gepubliceerd, dan heb eigenlijk doet iedereen dat tegenwoordig wel, gelijk op YouTube en op TikTok allemaal filmpjes achter de schermen. Het had een beetje de magie ook weg. Doe er even een beetje afstand tussen of zo. Laat me eerst een beetje van die film in die wereld duiken en opgeslokt worden zonder dat ik al direct zie wat de touwtjes erachter zijn of zo.
Als vooral bij socials waar je natuurlijk gewoon niet echt de keuze erover hebt dat het voor je gezicht wordt gegooid. Je kan wel wegswipen, ja. Maar je blijft toch snel hangen.
Ja, maar ik weet nog een YouTube-algoritme.
Toen ik jong was, toen wilde ik niks anders dan making-of documentaires en zo zien. Ik was echt en ook voordat ik de film gezien had, wist ik alles al hoe de special effects werkte. En sommige mensen hebben, en dat heb ik nu niet meer. Nu heb ik hetzelfde, laat me alsjeblieft de magie heel. Vooral ook omdat de magie inmiddels betekent, stop het in de computer, vul de groene schermen in met animatie en dan hebben we een resultaat. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die er wel heel erg in geïnteresseerd zijn. En het inspireert ook. Ik denk dat als je laat zien inderdaad hoe de worst gemaakt wordt bij games, dat geeft ook een realistische beeld over hoe je creativiteit kwijt kan. Misschien motiveert het ook mensen om het te gaan doen. Of schrikt het juist mensen af, wat misschien soms ook niet altijd verkeerd is.
Ja.
Ik wil geen game.
Is het al tijd voor de tips?
Mag ik nog heel snel quickfire? Tuurlijk. Ik heb er nog 3 over. Dan loop ik snel.
Ja, dan zijn we nog een half uur bezig. Ga je gang?
Nee, maar daarom. Ik gooi ze heel snel uit. Ik had Valve sowieso nog. Pardon. Omdat het juist heel specifiek niet een beursgenoteerd bedrijf is. Wat echt gewoon lekker zijn eigen ding doet. En wel erg consumentvriendelijk daardoor is voor mijn gevoel. Arcane heeft...
Ik vind Valve lastig nu, omdat ze zo weinig maken.
Maar dat is een beetje
als ze iets maken, is dat het fantastisch.
Nou, maar ik las op een gegeven moment een artikel over dat Valve geen games meer maakt door de platte structuur die ze hebben. Want iedereen daar mag eigenlijk doen wat ze willen en dan moet iemand met een goed idee komen en als ze de rest van de studio mee kunnen krijgen, dan gaan ze dat maken.
Fantastisch, maar, toch?
Ja, geweldig. Alleen doe dan wat. De laatste goede game die ze gemaakt hebben is Half-Life Alyx. En toegegeven, briljante VR-game. Maar dat is het. En dan daarvoor een hele tijd niks en dan heb je Half-Life, Portal.
Ja, maar er hoeft wel niet in de jaren nog iets goeds uit te komen.
Sorry?
Oh, sorry, er zat lijk op de lijn bij mij. Maar voor mij mogen ze iedereen eens per 10 jaar iets goeds uitbrengen. Ben ik blij, dan mag je van me op de lijst. Maar gewoon het feit dat die game die er eens per 10 jaar komt goed is. Ik heb er altijd vertrouwen in bij hun. Ze brengen niet zomaar gekkigheid uit.
Deden ze het maar.
Ik moet nodig Half-Life Alyx nog een keer spelen. Maar
ja.
VR.
Moet je een bril lenen? Dat kan ik voor je regelen. Dan neem ik de volgende keer een brilletje voor je mee. Dan gaan we dat regelen voor je.
Hij is echt de moeite waard. Die is echt als je showcase voor van waarom dit een tof medium is. Sorry. Ja.
Oké, ik heb nog twee voor me, van mijn minder quickfire. Arcane. Wat van de beste worldbuilding die er is. Dan ben ik altijd gewoon blij als ze iets maken waarbij ik gewoon kan uitvogelen hoe het... die eens het verhaal loopt, maar dat ik gewoon in die wereld kan puzzelen. Ja, en
Dishonored
dat dingen
en zo bedoel je nu.
Dishonored. Ja. En
regeren we even de vampieren gemaakt. Shooter.
Redfall.
Ja.
Ik wou hem niet noemen.
Top game. Oké, wacht. Ik haal hem eraf. Nee, ik was de Redfall vergeten. En de Team Cherry van Hollow Knight. Omdat ik denk dat wat hun juist specifiek zo bijzonder maakt, is omdat ze zijn maar met z'n drieën. En daardoor kunnen ze echt zo alles intrinsiek met elkaar verbinden. Dat de visuals en de lore en de gameplay gewoon allemaal op zo'n manier samenwerken dat er een wereld ontstaat zoals je bij een groot team niet kan. En dan doen ze er 100 jaar over om iets te maken, maar het werkt gewoon. Het is fantastisch.
Ik denk
dat waren er bijna.
Ik denk trouwens dat Guerrilla Games ook, daar heb ik ook nog wel een goed gevoel bij. Die had ik in het begin niet. Hun Killzone-periode had ik daar helemaal geen. Ik had het gevoel dat zijn middelmatige ontwikkelaars die te veel geld hebben gekregen. Maar sinds ze de Horizon-series hebben gemaakt, ben ik aan boord bij ze. En ben ik best wel echt benieuwd naar het volgende wat ze gaan maken.
Ik ben er helemaal andersom. Ik vond Killzone 2 een van de beste games die toen ooit gemaakt was. En bij Horizon heb ik zoiets van, ja, ik heb het gevoel dat ze zo'n groot budget dat ze te safe spelen, dat het eigenlijk een beetje saai wordt.
Oh, de eerste Horizon ben ik het met je eens, maar de tweede heb ik met zoveel plezier gespeeld. En die had zo'n geweldig.
Heb ik dus niet gespeeld.
Ja, nee, maar die vond ik ook echt beduidend beter. Want de eerste kwam er bijna niet doorheen. En de tweede kon ik niet meer loslaten. Ik sta ook iedere keer weer in verleiding om de DLC te gaan kopen. Maar dat mag niet voor jullie, want ik moet Baldur's Gate 3 nog uitspelen. Maar ja, dat is echt, is echt een spel. Dat is wel leer op de lijn. Ik wil echt wel meer van ze zien. Ik ben ook heel benieuwd naar de conclusie van de Forbidden West, van de Horizon.
Forbidden West, ja, van Horizon, ja. Ja, maar het is zo'n studio waarbij ik iets heb van... Ik heb heel veel respect voor wat ze doen. En ik vind het oprecht heel cool wat ze doen. Maar ik heb daar zo ontzettend veel over moeten schrijven. Want iedere keer als je over games schrijft in Nederland... schrijf je over Guerrilla en over hoe groot ze zijn en hoe belangrijk ze zijn. Ik kan daar niet meer met afstand... Ja. Ik kan daar niet meer onbevangen naar kijken, merk ik. Ik zie alleen maar gewoon de zakelijke constructies... en weet ik veel wat en de gekkigheid waar ik 100 keer over geschreven heb. Dus ik kan daar niet meer... onbevangen kijken van, oh ja, ik vind hun games cool of niet cool. Dat is gewoon in mijn hoofd verpest.
Welke platform was Killzone 2 ook alweer? Was dat PlayStation 3?
Ja, 2 of 3.
Eén van de twee. Nee,
was voor de PlayStation. Voor de PlayStation was hij.
PlayStation 3.
Ja, ik vond die zo goed.
Ik zit erover te denken om een PlayStation 3 weer aan te koppelen. Maar ik heb alleen geen PlayStation 3 controller meer.
Maar je zou het
kunnen emuleren op je Steam Deck. Kan je Portable Killzone 2 spelen?
Ja, je kan ook gewoon Baldur's Gate 3 spelen.
Ja, wacht. Dat is sorry. Bedankt Erwin. Ik liet me afleiden.
Ja, focus Bas. Focus.
Oké, pardon. Ja, Harry. Ja.
Ik vind het zo oneerlijk dat niemand Bas aanmoedigt om het uit te spelen. Maar ik moet sowieso doorspelen. Bas heeft hem ook niet uitgespeeld.
Ja, maar ik moet verder voor mijn werk qua reviews. Ik moet Final Fantasy Rebirth waarschijnlijk rond deze tijd spelen.
Ik moet ook games reviewen. Ik moet ook andere dingen doen.
Je hebt een review aangenomen als je geen Baldur's Gate meer hoefde te spelen. Dat heb je nog net gezegd. Ik trap er niet in, vriend.
Daar is geen opname van.
Ik heb 2 ooggetuigen. Hey, zullen we naar de tips?
Hoezo heb je 2 ooggetuigen? Ik ben geen ooggetuige.
Erwin wel.
Ja, maar dan heb je toch 1 ooggetuige.
En mezelf.
Ja, jij bent degene die claimt. En je hebt 1 ooggetuige. En ik heb 1 tegenspreekt.
Ik zorg wel. Ik vind wel iemand anders die gaat claimen. En dan belt hij ons allebei. Zullen we naar de tips?
Toestand. Bas, wat is je tip?
Oh shit, ik mag direct door. Oké.
En de patrons, nu!
Nee, ik heb een nieuwe anime die ik aan het kijken ben. Die heet Bang Bravern. Die heet geloof ik, de volledige naam is geloof ik iets van Rustig Brave Bang, Bang Bravern of zoiets. Maar Bang Bravern. En dit begint als een soort van Gundam-achtige mecha-serie met een serieuze oorlog tussen robots die tegen elkaar strijden. En een echt gewoon in de realiteit gegrond verhaal over Japanse en Amerikaanse soldaten die op Hawaii trainen voor de grote robotoorlog van dat moment. En dan opeens landt er een alien. En dat is op zich al gek, maar dan opeens ook landt daar Bravern. Dat is een compleet zelfbewuste robot. Echt een super robot. Zoals eigenlijk zat in de jaren 60 anime. Een beetje de Astro Boy-achtige tijd. Hij heeft ook laserzwaarden, gigantische wapens. Heel cool ontwerp, weet ik veel wat. Eigen themanummer. En het is heel weird dat hij opeens in die wereld landt. En iedereen in die wereld lijkt er ook heel erg goed bewust van. Het eerste wat hij doet is de piloot redden die dan de hoofdrolspeler van de serie is. Dus Isami. En die zegt van, Isami, je bent de uitverkorene. Je moet nu in mij stappen. En dan denk ik, wat gebeurt mij nou? Ik ben gewoon een soldaat. Ik heb dat al mijn vrienden verloren zien worden. Helemaal getraumatiseerd. Hij stapt toch in die robot. En hij zit daar opeens in. En die robot, die schreeuwt tegen van, je moet nu de naam van mijn superaanval roepen. Anders gaan we dit niet winnen. En het is een soort van raar metacontextueel. In de cockpit van die robot draait ook de themamuziek van die robot. En het is één grote parodie eigenlijk op mecha-series. En het is zo fucking grappig. Het pakt iedere trope die dat genre de afgelopen 50 jaar heeft gepakt en gooit het op zijn kop. Het is heel grappig en goed geanimeerd. Bang Bravern. Het is te kijken op Crunchyroll.
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 Ik heb boektip. Ik zit weer bij lekker lezen. En ik had het al eerder gehad over de auteur T.J. Klune. Die schrijft een beetje science fiction, fancy boeken met vaak een queer element erin. En hij heeft een hele serie, kwam ik erachter onlangs. Dat heet, het eerste boek heet Wolfsong, het tweede boek heet Ravensong. En dan komt er een derde boek, die heet Heartsong. En dat gaat...
Thema.
Ja, dat klopt op. Dat gaat over een familie aan weerwolven. En het is wat meer standaard fantasy-achtig dan ik leuk vind meestal. Maar de schrijfstijl van T.J. Klune is heel goed, heel leuk. En deze boeken lezen zo makkelijk weg. Ik heb dan de luisterboek gelezen. Het gaat dan echt over een heel klein Amerikaans dorpje waar die familie weer terugkeert. En Dan gaat het over een jongen die daar al woont. En dan ontdekt, zeg maar, hey, dat zijn weerwolven. En dan leert hij over wat er nog meer in de wereld is. Dus een, de automonteur blijkt een heks te zijn, bijvoorbeeld. En dan is er natuurlijk ook een groot...
Er is natuurlijk ook een groot, gebeurt.
Een groot kwaad dat eraan komt. En dan wordt het best wel spannend. En gaat het heel erg over met de familie strijden. En dan de tweede boek gaat dan vanuit het perspectief van een ander personage. En deels over het eerste verhaal en dan net een andere kant, ander perspectief. Maar daarna gaat het ook verder met weer een nieuw kwaad. En dan gaat het heel erg ook over gevonden familie. En nou ja, bijna elk personage is wel queer op een of andere manier. En dat is heel leuk gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. De derde deel, Heartsong, zit op de... Hoe heet die? Ik wil zeggen Spelkost Storytel. komt die 1 maart, volgens mij. Of 1 februari. Nee, 1 maart. 1 maart. Dus is die ook op audioversie. De papierversie is al uit. Maar daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ben benieuwd. Dat is dus Wolfsong, Ravensong en Heartsong van T.J. Klune.
Als je bijna ons plan verklapt om een audioplatform te worden die audioboeken aanbiedt. Maar gelukkig zijn we er mee weggekomen.
Oh, ik heb dat ooit eens proberen op te zetten, maar dat was geen succes. Podioboek.nl. Maar goed, dat terzijde.
Podioboek.nl.
Ja.
Nee, dat staat niet meer. Arie, wat is je tip?
Mijn tip is ook een boek. Ik heb een... Ik geloof al een paar maanden geleden had ik op een gegeven moment over een boek wat ik geweldig vond. En het einde vond ik onbegrijpelijk. Dat heet The Fold. En ik weet nu waarom ik dat einde zo niet zag aankomen. Want dat was deel 2 in een serie. ik ben nou begonnen met, of tenminste begonnen, ik heb hem net uit. Met het deel 1 van de cyclus. En dat heet 14. En de beste manier waarop ik het boek kan omschrijven. En sinds ik dat boek gelezen heb, is deel 2 ook fenomenaal veel beter geworden. Omdat ik nu snap wat ik eigenlijk had moeten weten voor ik aan het vervolgen begon. Maar dat was niet zo heel erg duidelijk toen ik het aanschafte. 14 gaat over een... de beste manier waarop ik het kan omschrijven is een soort Only Murders in the Building meets Stephen King. Het gaat over een soort appartementsgebouw. En daar wonen mensen, dat zijn niet echt losers. Maar het zijn ook niet echt, het zijn een beetje gewone mensen waar het allemaal niet zo lekker mee gaat. De hoofdpersoon is een gozer die werkt bij een bedrijf waar hij data entry moet doen. Abonnementvergissing moet corrigeren, kutbaan. Maar het gebouw waar hij woont, daar zijn allerlei mysteries. Dingen die niet helemaal kloppen. Rare dingen die gebeuren. Er lopen kakkerlakken met een poot te veel en een rare kleur. En er zijn deuren die heel erg zwaar op slot zitten, waar je niet in kan. En er is een huismeester die echt niks uit wil leggen. En het leuke van het, driekwart tot 80% van het boek, ben je mee aan het gaan met die bewoners die elkaar leren kennen en verliefd op elkaar worden en relaties hebben en van elkaar dingen vinden. Beetje friends-achtig. En dan gaandeweg ontvouwt het mysterie zich en het wordt fucking weird. En ja, meer moet ik eigenlijk niet zeggen, want dan spoil ik het. Maar het is echt een science fiction horror thriller. En het leuke van de cyclus is, het zijn geen rechtstreekse vervolgen op elkaar. Het zijn boeken die zich in dezelfde wereld afspelen. Dus alle spelregels zijn gelijk, maar deel 1 heeft heel andere personages dan in deel 2. En deel 2 is een andere setting, heel ander. Maar wat er aan het grote geheim, zeg maar, wat overal achter zit, dat is daarbij gelijk. En dat vind ik een heel tof idee. Het is een beetje een soort alsof die schrijver in zijn eentje een soort MCU aan het ontwikkelen is. Met losstaande verhalen die allemaal in elkaar grijpen. En ik ben nou net dus klaar met deel 1. Ik heb deel 2 al gelezen. Ik ga nou door naar deel 3. Of deel 4, weet ik nog niet. Maar Peter Kleins heet de schrijver. En de cyclus heet de Threshold Cycle. En het is echt heel erg leuk. Het is lekker vermaak. Lekker doorlezen. Lekker gezellig. En spannend. En mysterieus. En ja. 14. Peter Kleins.
Wil je meer boekentips? Of meedoen met een laagdrempelige boekenclub? Dan kun je dat in onze Discord vinden. En de link naar onze Discord staat op onze website spelkost.nl. Daar vind je ook een link naar ons op Patreon. Als je ons wil steunen voor een klein vast bedrag per maand. Voor het maken van deze podcast. En dat doen we nu al.
Bas, Chris, Kevin, Niels, Stefano, Dennis, Erik, Gerard, Rob, Roland, Samuel, Tim en Wietse.
Bedankt allemaal en namens Bas en vroeger op Harjol. En ik ben Heer Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Video games. Video, video games. Video, video games. Spelkost. Spelkost.